Dit is VMT To Go, de podcast waarbij VMT actuele onderwerpen in de foodindustrie bespreekt met gasten. Ik ben Dion Irving en deze serie van 3 podcasts neem ik op met Jeroen Willemsen, de eiwitcommissaris van Nederland zoals hij wordt genoemd. Samen blikken we met 3 gasten uit de sector terug op plantaardig, maar kijken we vooral ook vooruit. Ik ken Jeroen al heel lang. Ergens in 2009 schotelde hij me met zijn kenmerkende enthousiasme om 9 uur 's ochtends plantaardige saté voor bij de koffie. Kan je dat nog herinneren?
Ja, Dion, ik herinner me dat moment nog. Want het is natuurlijk een hele rare combinatie naar koffie en dan naar saté. Ik hoop dat je hem wel lekker vond.
Zeker.
Ja, mooi. En dat was in mijn tijd dat ik als commercieel directeur bij Oya actief was. Heel veel meegemaakt en geleerd over hoe plantaardig naar de markt te brengen. Daarna ben ik in 2016 heb ik de Green Protein Alliance opgericht om ervoor te zorgen dat de eiwittransitie ook een concreet doel krijgt. En we voedselaanbieders helpen om het voor zoveel mogelijk Nederlanders makkelijk te maken om meer plantaardig te kiezen. En ik heb het voorrecht gehad om bij Food Valley NL aan de slag te gaan als Innovation Lead Protein Transition, waar inmiddels bijvoorbeeld een community is gevormd van 150 bedrijven die zich allemaal richten op plantaardig. En daar ook de Bean Deal vanuit mogen initiëren.
Fred van der Velde is eiwit-expert bij NISO. In het verleden werkte hij vooral aan dierlijke eiwitten en nu is het merendeel aan plantaardige. Hij kijkt vooral naar de functionaliteit van ingrediënten in voedingsmiddelen. Een echte eiwit-expert aan tafel. En, zo zei Jeroen, de eerste lector eiwittransitie aan de Haas Green Academy in Den Bosch. Welkom Fred.
Welkom.
Jeroen en ik zitten al een tijdje in het veld, maar jij ook. Ik weet dat je tijdens het 75-jarige bestaan van NISO ook al een terugblik deed op de sector van dierlijk naar plantaardig. Kan je dat nog herinneren?
Ja, dat klopt. Toen keken we in eerste instantie terug naar wat NISO gedaan heeft. Dus dat was de transitie van binnen de dierlijke eiwitten, binnen de zuivel. Dan zag je dat in het verleden de kaas de hoofdproduct was en dat de wei-eiwitten het bijproduct waren. Nou ja, daar zag je een verwaarding van de wei-eiwitten tot het moment dat de wei-eiwitten bijna net zo belangrijk zijn als de kaas. Vervolgens zijn we verder gegaan in de plantaardige eiwitten, waar we eigenlijk rond de eeuwwisseling zagen dat plantaardige eiwitten steeds meer opkwamen als een goedkoop alternatief voor zuivelingrediënten. En ik denk nu dat we in een tijdperk zitten dat plantaardigen hun eigen positie in de markt verworven hebben.
Ja, daar ben jij denk ik ook wel blij mee, Jeroen.
Ja, je ziet dat de afgelopen 15 jaar mede door de inzet en al het onderzoek van Fred en aan alle collega's ook bij NISO, is dat er enorme stappen zijn gezet in de ontwikkeling van nieuwe ingrediënten, nieuwe producten die het al voor heel veel Nederlanders of wereldbewoners makkelijker hebben gemaakt om weer wat meer plantaardig en wat minder dierlijk te consumeren. Dus je ziet daarin ook een hele mooie waarde van Een organisatie met al een 75 jaar historie in de zuivelindustrie. Hè, om ook alle ervaring en kennis die daarin is opgedaan, om die ook te gebruiken voor de bredere uitdagingen in de eiwittransitie. Niet in de laatste plaats waar het gaat om meer plantaardig.
Precies, want de kennis van zuivel, die pas je nu echt toe binnen plantaardig, denk ik. Hè?
Ja, je weet met de kennis van de zuivel heel veel van eiwitten af. Die kennis die gebruik je, dus met name over hoe je functionaliteit kan meten, hoe je functionaliteit kan sturen. Nu is het wel zo dat zuivel, 75 jaar NISO en nog veel langer onderzoek erin. Het is een beperkt aantal eiwitmoleculen wat er in melk zit, dus dat is ook goed te begrijpen en dat is tot in detail bekend. Plantaardige eiwitten zijn er nog niet. Er is nog zoveel te leren over de verschillende type plantaardige eiwitten die er zijn. En dat kan je dan combineren met alle verschillende bronnen die er zijn. Dus het is niet alleen meer melk waar je dan koemelk, geitenmelk en schapenmelk de hoofdmoot is. Maar hier heb je peulvruchten, je hebt granen, je hebt aardappelen. De breedte aan mogelijkheden binnen plantaardige eiwitten.
Ja, ja. En wat heb je eigenlijk geleerd als je terugkijkt?
Wat we geleerd hebben is dat het in eerste instantie een bijproduct was van olie- of zetmeelproductie. En als zodanig in de markt gezet werd. Nu de vraag veel groter wordt naar functionele plantaardige eiwitten, is er ook gekeken van hoe kan je die eiwitten extraheren op zo'n manier dat ze ook functioneel blijven. Niet alleen maar van we hebben een bijproduct wat we willen verwaarden, maar echt van hoe kunnen we die waarde die er in de grondstof zit ook behouden in het eindproduct. En ik denk dat dat een van de grote stappen is. Dus dat het niet meer een
sojasgrootachtige.
Ja, sojasgroot is natuurlijk heel veel voor veevoer, maar ook bijvoorbeeld erwten en aardappeleiwit waren bijproducten van de zetmeelproductie. En dat zie je nu dat die eigenlijk als hoofdingrediënt gewonnen wordt. En ook daar de aandacht naartoe gaat om te zorgen dat die functionaliteit die in die grondstof zit, dat die ook behouden blijft voor een toepassing.
Ja, want zie je dat ook? Jij bent bij OJA begonnen natuurlijk met dat is ook al een hele tijd terug, met soja-eiwit, hè? Dat was het begin.
Ja, OJA bestaat dit jaar 15 jaar. Misschien ook nog leuk om daar een item aan te besteden. En ik was er van de week nog weer eens en we keken nog eens even terug. En inderdaad, 15 jaar geleden was OJA al vrij baanbrekend als het gaat om het maken van nieuwe textuur. De vleesgelijkende textuur. Niet op basis van isolaat. Dus wat heel erg verrijkt is in eiwit. Maar op basis van concentraat uit Europa. Dus daarin werden toen al stappen gezet naar minder bewerkt. En ik denk dat dat inderdaad een hele interessante route is. En daarbij het evenwicht wat Fred ook schetst, hè, tussen functionaliteit en bewerking, hè, misschien wat minder bewerkt, dat is een hele uitdagende. Want,
en ook weer een hele actuele.
Een hele actuele, ja. Dus, en je ziet nu inderdaad ook een enorme hype in positieve zin ook ontstaan rondom eiwitten, proteïne. Je kunt in elk schap, daar komen we misschien later nog weer op terug, zie je natuurlijk eiwitrijke producten terugkomen. En daarin wordt eiwit niet zozeer als functioneel ingrediënt gebruikt, omdat het helpt bij het binden of het schuimen of het emulgeren bijvoorbeeld. Maar echt als macronutriënt, hè, dus meer eiwit in zijn product. En ik denk dat plantaardige eiwitten en ook fermentatief geproduceerde eiwitten, en daar kan Fred zo denk ik nog wat meer over vertellen, in beide een rol hebben. Hè. Dus als je het hebt over functionele eiwitten met een hele specifieke functie, die doseer je in lagere hoeveelheden. Ja, per definitie zit daar een stuk voorbewerking aan vast. En dan kom je op inderdaad een heel interessant gesprek. Voor nu denk ik ook. Van ja, hoe ver moet je daarin gaan om een dusdanig goede functionaliteit te houden en toch misschien niet al te veel bewerkingsstappen te doorlopen. En fermentatie.
Ja, nou ja, dat is een goed bruggetje.
Kan daar denk ik een hele mooie oplossing voor zijn.
Ja, ik denk dat fermentatie een aparte categorie is naast plantaardige eiwitten. Dus je hebt plantaardige eiwitten die van het land komen. En nou ja, die moet je bewerken om daarmee verder te kunnen. Want anders kunnen we alleen maar gewoon granen of erwten eten. En uiteindelijk wil je er producten mee maken. Fermentatie is een hele milde technologie om eventuele reststromen die je nog overhoudt weer op te waarderen tot een eiwitrijke bron. Okay. En dan moet je binnen fermentatie natuurlijk wel onderscheid maken tussen verschillende soorten fermentatie die toegepast worden in, laat maar zeggen, de ruimte van alternatieve eiwitten. Ik denk dat je aan de ene kant de traditionele fermentatie hebt om yoghurt of kaas te maken. Nou, dat is een technologie die je kan gebruiken om ook plantaardige yoghurt en kaas te maken. Dat heeft een enorme positieve invloed op de smaak van die producten. Dus je kan ook de plantaardige smaak verminderen door fermentatie of biopurificatie, zoals we dat noemen, toe te passen. Daarnaast kan je fermentatie toepassen om op grote schaal micro-organismen te maken. Dus schimmels, bacteriën die je als zodanig kunt eten. En ik denk dat de koren is eigenlijk het oudste product in dat gebied. Hè, waar schimmel gebruikt wordt om een product te maken. Je kan die producten ook verder bewerken om ze open te breken en dan het eiwit eruit te halen. Maar dan ga je weer die processingroute in.
Ja.
En daarnaast heb je natuurlijk de hele nieuwe is de precisiefermentatie. Waar je heel specifiek gericht eiwitten gaat maken, bijvoorbeeld zuiveleiwitten die je in een micro-organisme tot expressie brengt.
Ja, dus, maar want als je ook kijkt naar het verschil isolaat en concentraat, zie je daar ook een beetje ontwikkeling in, dat het toch weer meer gaat naar concentraat met de hele discussie over ultrabewerkte voeding?
Er is gewoon wat we nu nog zien, dat er een gat is tussen concentraat en isolaten. Het is geen continue schaal. Dus je hebt een concentraat en dat kan tot een bepaalde hoeveelheid eiwit. Die kan je op een bepaalde manier maken met alle voor- en nadelen. En isolaten hebben zijn eigen voor- en nadelen. En dus een isolaat maak je altijd met water. Dus dan zal je aan het eind van het rit moeten drogen. Wat gewoon enorm energieintensief is. Dus je moet daar kijken van, kan je daar op een efficiënte, zuinige manier drogen? De concentraten, daar concentreer je toch ook vaak de smaak die geassocieerd is met plantaardig. Die concentreer je samen met je eiwit. Dus dan heb je wel een mild bewerkt product. Ja. Maar dat heeft toch nog meer smaak dan het isolaat. Dus het blijft een dilemma welke van de twee je kiest. En ze hebben nog steeds allebei hun positie in de markt. En eigenlijk het doel is om dat een continue schaal te maken. Dus je kwaliteit van isolaten kan leveren met processen van concentraten.
En omgekeerd, een goed smakend concentraat.
Ja, precies, een goed smakend concentraat.
Want dat hoor je eigenlijk overal. Hè? Smaak is het belangrijkste. De consument lust de plantaardige alternatieven niet, omdat de smaak niet goed is. Want dat, daar zijn er wel al stappen in gezet, maar daar...
Daar zijn stappen in gezet, zeker zijn er stappen in gezet. Maar daar is ook nog, dat is nog steeds de grootste uitdaging. Van hoe kan je die smaak zo neutraal mogelijk maken tegen zo weinig mogelijk processing? Ik denk dat dat de afweging is. Van het is heel goed mogelijk om een product te maken met een lage smaak en eventueel een lage kleur. Maar dat is altijd een redelijk intensief proces.
Ja, want hoe zie jij dat?
Ik haak wel even in. Jij zegt net, ik citeer, de consument lust plantaardig niet vanwege de smaak. Ik wil dat graag iets nuanceren. Want de afgelopen 15 jaar hebben miljoenen Nederlanders, die hebben een balans in hun eiwitconsumptie, weer meer plantaardig en minder dierlijk, kunnen herstellen. Omdat er heel veel zeer smaakvolle producten op de markt zijn verschenen. Dus er zijn heel veel miljoenen Nederlanders die de smaak op dit moment van plantaardig, van vleesvervangers, variaties op zuivel tot simpelweg de boon, zeer wel waarderen. De vraag die wel relevant is van, als we nou zeggen van we willen na die 15% van de Nederlandse bevolking die nou dat die is bereikt en het eiwitvoedselpatroon heeft kunnen herbalanceren. Hoe gaan we de volgende zeg 25% bereiken? En dat is natuurlijk een hele interessante vraag om te kijken. Want dat zijn vooral mensen die misschien niet per se op zoek zijn naar plantaardig. Mm-hmm. Of op zoek willen gaan naar plantaardig. Omdat dat zeer hun routines verstoort. Hè, of omdat ze bepaalde vooroordelen hebben jegens specifieke producten. Als je van daaruit terugredeneert, dan kom je al heel snel uit bij in ieder geval mijn hypothese. Dat als je het voor die mensen zo makkelijk mogelijk wil maken om weer meer plantaardig en wat minder dierlijk te consumeren, dan moet je zo dicht mogelijk blijven bij wat die mensen gewend zijn om te consumeren. En dan kom je dus bij producten uit die of ingrediënten uit die mensen herkennen. Ook qua smaak, ook qua uiterlijk, ook qua bereidingsgemak. En dan kom je dus ook weer terecht bij de functionaliteiten die dat soort ingrediënten hebben. Dus
maar is dat dan juist niet het lastige dilemma van dichtbij blijven bij de smaak van vlees, maar toch plantaardig? Dat is denk ik jouw grootste uitdaging.
Nou, en zuivel, hè. Onderschat nou niet. Het gaat in de eiwittransitie is het heel veel gegaan over vlees. Ja. Ik denk dat dit wel ook een moment is in de transitie. Ook als je kijkt naar alle cijfers en alle. Nou ja, daar gaan we straks met Plus ook nog verder over spreken. Over hoe op dit moment de eiwitverkopen zijn. Dat zeker ook in het zuiveldomein hele interessante kansen liggen. Niet in de laatste plaats. Omdat er ook, als je het hebt over de CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, heel veel kansen liggen ook in het zuiveldomein om te verduurzamen. Dus naast even die 25% van de bevolking die we willen bereiken, is ook dat een interessante incentive, ook voor supermarkten en cateraars, om te kijken ook naar het plantificeren, zoals ik dat dan zeg, van hun zuivelassortiment.
En waar denk je dat Fred en Niso aan moeten werken om dat nog beter...
Als je het hebt over zuivel, dan heb je het in heel veel gevallen over fermentatie. He, dus je noemde net al even heel terecht een aantal voorbeelden van bekende fermentatie. Dus yoghurt, kaas. Maar ook als het gaat om spreads. Allerlei toepassingen. Kijk, met fermentatie kun je de meest bijzondere smaken krijgen. Die we ook zeer waarderen in het zuiveldomein. Dus daar ben ik erg nieuwsgierig naar Fred. Zie jij ook dat partijen die een eiwitrijke historie hebben in de zuivel, dat die ook meer bij jullie nu gaan aankloppen en eigenlijk zeggen van, dan kunnen we niet vanuit die rijkdom in combinatie met fermentatie hele mooie nieuwe dingen samen gaan doen?
Ja. Nou, wat je ziet is dat ook grote zuivelbedrijven steeds meer in plantaardig producten zijn. Dus ook dat zuivelschap uitbreiden. En je ziet heel goed dat fermentatie dat toch wel een hele belangrijke rol speelt in het verbeteren van de textuur, maar ook heel duidelijk van de smaak van die producten. En dat is inderdaad, dat zijn yoghurt, dat zijn kaas, dat zijn spreads, dat is roomkaas. En ik denk in dat hele segment dat gewoon halfharde kaas nog steeds de grootste uitdaging in het portfolio is. Een melk is, nou ja, heel simpel gezegd, dat moet er wit uitzien en naar neutraal smaken. Ik bedoel, dat is eigenlijk wat de definitie van melk is. Yoghurt en roomkaas, die zijn relatief makkelijk te maken. Die hebben een relatief simpele structuur. En daar is de smaak ook van belangrijk. Met fermentatie kan je heel mooie yoghurt tonen in een plantaardig product aanbrengen. Halfharde kaas, ja, dat blijft gewoon een uitdaging om een product te krijgen wat zowel de technische functionaliteit, hè, dus gewoon de functionaliteit van kaas heeft. Je moet het kunnen schaven, je moet het kunnen raspen, moet smelten. Het moet, nou ja, de textuur van kaas hebben die heel specifiek is. En om dat terug te vinden in plantaardige producten en dan ook nog nutritioneel gelijkwaardig te komen. Ik denk dat dat wel de grote uitdaging is nog steeds voor de toekomst van in het zuiveldomein.
En wat zijn daar de ontwikkelingen? Want het is eigenlijk het eiwit gehaald, hè?
Je hebt binnen plantaardige of alternatieve kaas heb je eigenlijk twee productrichtingen. De ene is de
noten.
De notenkant. Dat noem ik de culinaire kazen. Dus dat is gefermenteerde notenpastes waar je heel veel diversiteit in smaak hebt, maar weinig diversiteit in textuur. Het is allemaal een beetje smeuig, smeerbaar. Ja. Je kan het misschien nog net snijden. Aan de andere kant heb je eigenlijk het product wat afkomstig is van de imitatiekaas. Oftewel de zetmeel of zwet gebaseerde systeem. Wat je wel kan laten smelten. Je kan er plakjes van snijden. Je kan het raspen. Maar daar zit bijna geen eiwit in. En die twee dingen bij elkaar brengen, dat is echt een uitdaging.
En zie je daar al, zijn er nieuwe ontwikkelingen dat het lukt?
Je ziet ontwikkeling, je ziet stapjes maken. Dus er wordt wel steeds meer eiwit toegevoegd aan het zetmeelsysteem. Maar om echt de grote stap te maken naar een product wat eiwit gedragen is, daar is echt nog wel een grote uitdaging. Ik denk dat daar ook de precisiefermentatie, waar gekeken wordt om met fermentaties caseïnes te maken. Hè, dus de echte melkeiwitten die nodig zijn om die textuur van kaas te maken. Dat is daar een toekomstperspectief.
Oké, dus als we nu naar de toekomst kijken, voor kaas, plantaardige, dat is dan diervrije kaas?
Diervrije kaas, ja. Dan denk ik dat in principe het maken van caseïnes met fermentatie een goede kans biedt om een product te maken wat gelijkwaardig is. Of tenminste qua perceptie. Of dat allemaal economisch, technisch, dat zijn de grote uitdagingen. Ja.
Jeroen, jij hebt een heleboel producten meegenomen. Ik zie nog geen plantaardige kaas erbij. Maar is dat... is er eentje? Ja, je hebt één meegenomen.
Nou, ik heb hier één verpakking meegenomen dus van Wild Westland Plant-Based. Staphorster Fromance. Komijn, in de komijn smaak. Dus op basis van lupine.
Ja, en jij vond dat wel een goeie, want je miste plantaardige
kaas. Ja, ik had al 15 jaar geen komijnenkaas meer. Ik was een groot liefhebber. Maar omwille van persoonlijke gezondheidsoverwegingen ben ik daarmee gestopt. Maar nu, sinds deze er is, eet ik weer met heel veel plezier en voldoening komijnenkaas.
Want Fred, kan plantaardige kaas zonder komijn, zonder kruiden? Ik heb het gevoel van niet.
Komijnenkaas is natuurlijk wel een Nederlands begrip. Hè, dus het is een heel bekend begrip. Het voordeel van komijn toevoegen is dat je ook gelijk heel veel smaak maskeert. Ja. Dus in zoverre is het een hele voor de hand liggende keuze om komijn te gebruiken om smaken die je toch zal terugvinden. En dit is dan met lupine. Dus ja, en ook een redelijk aandeel lupine wat erin zit. Dat je dat terug gaat proeven. En dat kan je op een hele natuurlijke manier maskeren met komijn. Als je verder kijkt in dat portfolio van kaas, zie je toch wel dat veel gebruik wordt gemaakt van kruiden om toch een iets sterkere smaak op een product te zetten. Om die manier de plantaardige smaak te compenseren. Want de producten die geen kruiden hebben, dat zijn toch met name de producten waar alleen maar zetmeel en vet in zit. En daar kan je heel makkelijk een kaasaroma overheen zetten.
Ja, dus voor jou is het wel een goede vervanger.
Ja, voor mij is het een geweldige uitkomst. En ik zie dat heel veel producten, hè, dit is een voorbeeld voor mij van een geplantificeerd product. Hè, dus een bekend product wat in een plantaardige variant nu ook beschikbaar is. En je ziet dat heel veel geplantificeerde producten, dat die inderdaad gebruik maken van de smaken die passen bij de regionale voorkeuren. Hè, dus hier staat bijvoorbeeld ook een geplantificeerde chocomel. Staat hier. Nou, dat is ook een voorbeeld. Hè, van Nederlanders drinken heel veel chocomel. En met cacao, een mooi plantaardig ingrediënt, kun je ook inderdaad smaken toevoegen. En ook wat maskeren, wat Fred zegt. Mm-hmm. Ik vind dat ik vind dat helemaal niet erg. Als dat helpt om meer mensen ook weer meer plantaardig te laten consumeren, denk ik dat dat een prima uitkomst is. En voor mij is deze komijnenkaas een uitkomst.
Ja. Ja, ik ben nog wel op zoek naar een goede belegen kaas, plantaardig. Is die er al? Gewoon echt lekker?
Ik denk dat belegen kaas, het is met name jonge kaas wat je ziet, maar ook belegen, dat is een iets voller aroma. Die zijn er wel, maar nog wel steeds in de zetmeel vet gebaseerde categorie. Daar zie je de gele plakjes die je kan kopen, die de kaasmaak hebben. Mm-hmm. Ga je daar kijken naar de producten die echt verrijkt zijn in eiwitten, dan wordt het wel een stuk minder en een stuk ingewikkelder om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Tegelijkertijd is er inderdaad nog echt een volgende stap te maken. En dit zijn kant-en-klare plakjes. Als je zegt, nou, ik wil een schaafbare, hè, meer ambachtelijke kaas. Ja. Bijvoorbeeld natuurlijk heel veel Nederlanders gewend zijn. En dan heb je daar een stap te maken. En ik wil daarin nog even graag inhaken op wat Fred net zei. Je zei van plantaardige melk moet wit zijn. En dat is precies ook het citaat. Want ik heb in mijn archief een artikel uit 2017 opgerakeld. Met een interview van jou over de ontwikkeling van nieuwe eiwitbronnen. En toen zei je dat onder andere. Van plantaardige eiwit moet wit zijn. Maar je zei ook in het kader van samenbrengen van dierlijk en plantaardig. Je zei van nou, misschien ligt er ook wel een toekomst in meer hybride producten. Hè, waarin dus in één product dierlijk en plantaardig samengaat. Specifiek in het zuiveldomein ben ik echt nieuwsgierig. Hoe jij daar tegenaan kijkt, wat zijn de ontwikkelingen daar en de kansen die jij ziet? Of de beperkingen?
Nou ja, je ziet dat er veel belangstelling voor is. We zijn er als NISO ook pas een consortiumproject over gestart, over hybride producten. En dat kan dan hybride zijn in de breedste vorm van het woord. Hè. Dus plantaardig dierlijk, plantaardig fermentatief. Maar wat je ziet is dat hybride producten hebben een enorme potentie als het gaat om duurzaamheid. En je kan zeggen, nou, als we in alle melk in Nederland 20% van het eiwit vervangen door plantaardig, heb je een enorme winst in duurzaamheid. En ik denk dat daar de uitdaging is van hoe ver kan je gaan voordat je de functionaliteit van melkeiwitten verstoort met je andere ingrediënten. En dus hoeveel kan je toevoegen om toch nog de functionaliteit te behouden en de smaak te behouden. Dus ik denk dat qua vanuit duurzaamheid en ook vanuit nou ja, het oplossen van smaak en tekst en functionaliteitsproblemen die er toch nog aan een deel van de plantaardige eiwitten kleven, dat hybride een enorme potentie heeft. En ook richting kweekvlees, vleesvervangers. Ook daar kan je naar hybride producten waar je een enorme duurzaamheidsslag kan maken.
Ja. En denk je dat de markt er klaar voor is? Of dat zullen we dan vragen aan Petra van Plus.
Ja, en aan Remco misschien in het vleesdomein specifiek. Ja. Maar in de zuivel, kijk, jij noemt functionaliteiten en ook beperkingen die er zijn. Hè, zowel in het dierlijke bereik als in het plantaardige. Kijk, communicatie en perceptie van consumenten is rondom hybride altijd de grote uitdaging geweest. Hoe ga je daarmee om? In het zuiveldomein zijn de afgelopen 20 jaar relatief weinig introducties geweest in hybride. Daar hebben we dus ook kansen om te leren vanuit het vleesdomein. Hè, maar ook om andere drivers, incentives te gebruiken bij consumenten ten aanzien van zuivel. Ik zie zelf heel veel potentie in hybride producten waar eigenlijk de best of both worlds wordt gebruikt. He, dus we praten vaak in beperkingen. He, dus plantaardige eiwitten bijvoorbeeld hebben een beperking omdat ze qua smaak misschien niet een bepaalde bonige smaak bijvoorbeeld hebben. Ik denk dat we meer in de kansen en de sterktes moeten denken. Dus waar plantaardige eiwitten bijvoorbeeld ook nog weer vezels kunnen toevoegen, hè, waar dierlijke dat niet kunnen doen. Terwijl dierlijke eiwitten en dierlijke bronnen weer bijvoorbeeld vitamine B12 kunnen toevoegen in een product, nutritioneel gezien. Dus ik denk als we een andere manier kijken naar hybride, ook in het zuiveldomein, vanuit het uitgangspunt the best of both worlds, dierlijk en plantaardig, dan ben ik heel nieuwsgierig wat voor producten daaruit komen en hoe consumenten daarop reageren.
Hoe zou jij dat drinken? Een hybride zuivel?
Nou, kijk, ik ben, zoals ik net al zei, ik ben 15 jaar geleden gestopt met kaas. Ook met melk. Ik eet nog wel kwark. Dat is eigenlijk het enige zuivelproduct wat ik. Dus voor mij is dat minder relevant. Maar als je kijkt.
Je bedoelt nog een bepaalde groep consumenten dat je daarmee.
Er is die nieuwe 25, die volgende 25% zo dicht mogelijk blijven bij routines. Daar drinken er van heel veel melk. En dat is ook prima, bevat ook hele goede nutriënten. Tegelijkertijd zie je dat de mindset richting duurzaamheid en gezondheid, dat er ook stappen gezet kunnen worden. Dus als het gaat om het toevoegen van plantaardige vezels bijvoorbeeld, ook in zuivelproducten. Ik denk dat En dat steeds meer consumenten daar ook positieve associaties mee hebben. En daarmee andere drivers kunnen hebben. Ook qua duurzaamheid denk ik dat daarin kansen liggen. Dus voor mij is de hybride zuivel
geen
niet
product
van toepassing. Maar ik denk dat er een groep Nederlanders is waarvoor dat wel geldt. En daar gaan we straks met Plus denk ik ook later over spreken. Want in het kader van die CSRD denk ik dat hybride, zoals jij ook al zegt, Fred, hele grote... dat er hele grote stappen gemaakt kan worden om de CSRD, de duurzame doelstellingen en de eiwittransitiedoelstellingen te halen.
Ja.
Nou ja, je ziet dat in die zuivel, er is eigenlijk al een hybride product. En dat zijn de koffiecremes. Dat is al een hybride product tussen zuivelingrediënten en plantaardig vet. Dus ik denk dat we in heel die discussie over voedseltransitie naast de eiwitten ook naar de vetten moeten kijken. En inderdaad ook de vezels die een positieve bijdrage kunnen leveren.
Okay.
Maar ook het vervangen van, nou ja, heel veel, als je kijkt naar zuivel. In kaas, heel veel van de smaak komt vanuit het vet. Dus de vetzuren vanuit de melkvet. En die vind je nog niet 1, 2, 3 terug in plantaardig vet. Dus daar zit ook nog een beperking, niet zozeer op de eiwitten, maar ook op de smaak die je kan halen uit een plantaardig vet. Ten opzichte van wat je aan smaakstoffen kan halen uit een dierlijk vet.
Dus bij het Wild Westland, de kaas die we net bekeken, daar zou de sheeboter eigenlijk dierlijk vet kunnen zijn, als het nog beter.
Nou, of een deel misschien. Kijk, in melkvet zitten kortketenige vetzuren. En die dragen enorm bij aan de kaasaroma's. Dus dat hebben we ook uitgezocht in het verleden. Hoe allerlei enzymen daar een rol in spelen. Met de langketenige vetzuren die in plantaardig vet zitten. Kan je die smaakstoffen niet maken. En dus dat ontbreekt gewoon. Ook al pas je fermentatie toe. Mis je gewoon de basismoleculen die nodig zijn. Om een goede kaasaroma te maken.
Dus niet alleen op eiwitten letten, maar ook dus op de vetten.
Ook op de vetten
ook op
en
de
op de vezels.
Ja, dat is een goeie. Dan als we ook nog even vooruitkijken. Als je kijkt naar over 5 jaar. Hoe zie je, wat zou het ideaal voor jou zijn? Hoe ziet het een schap eruit in plantaardig?
Ik denk niet dat je, tenminste als ik naar mijn eigen beeld kijk. Zeg van waar zou ik dan over 5 jaar willen zijn? Ik denk niet dat je een plantaardig schap, dierlijk schap meer hebt. Maar je hebt een eiwitschap. Hm. Waarbij je dus, eiwitrijke producten die voldoen aan een hartige behoefte. Ik denk dat dat ook een kenmerk is van de dierlijke producten. Dat die een hartige smaak hebben. En dat, dat je uiteindelijk een product hebt wat hartig is. Wat in die smaakbehoefte voldoet. En aan je eiwitbehoefte. En of dat dan op vlees lijkt, op kaas lijkt, op melk lijkt. Of dat gewoon iets nieuws is. Dat mag voor mij gewoon iets nieuws zijn.
Je bent voor iets nieuws.
Ja.
Geen vlees of varkens meer.
Wat mij betreft niet.
Nee. En als je... En hoe denk je dat we dat kunnen bereiken? Moet de boer mee? Want,
ik denk dat dat twee dingen zijn. De landbouw in Nederland moet veranderen. En plantaardige eiwitten kunnen daar een hele grote rol in spelen. En dus het toevoegen van gewassen die je in je rotatieschema op kunnen nemen. En dan denk ik met name aan de pulvruchten die daar een hele belangrijke rol in spelen. Die binden stikstof, die wortelen diep. Dus die brengen echt wel een toegevoegde waarde aan dat rotatieschema. Aan de andere kant zie je wel in Nederland dat er best wel een knip zit tussen wat de boeren produceren en wat wij in de supermarkten tegenkomen. Dat zijn bijna verschillende werelden. Maar ik denk dat het goed is om steeds meer lokaal eiwitten te telen en die ook in lokale producten terug te zien.
Mm-hmm.
En dat mogen van mij best vleesvervangers zijn, melkvervangers.
Ik denk dat ook geen vleesvervangers meer.
Nee, geen vleesvervangers, dat mag. Maar het zou mooi zijn als er daarnaast ook nog producten komen die gewoon een unieke positie hebben.
Want je zei in het voorgesprek ook dat veldboon-eiwit, is dat zo'n lokaal eiwit?
Ja, ik denk dat van alles wat nu bekeken is in Nederland, dat veldboon toch wel bovenaan het lijstje staat wat qua opbrengst goed is, wat qua saldo voor de boeren de goede kant op gaat. Daar zijn we er nog niet. Er moet echt nog wel wat veranderen aan de opbrengst, aan de oogstzekerheid ook van die gewassen, om het voor de boeren nog verder interessant te maken. Maar het is wel een gewas wat ook al toepassing vindt als een isolaat, als een concentraat. Dus daar is de keten beschikbaar. En daarnaast zie je ook dat er toch steeds meer nieuwe gewassen komen. De quinoa is natuurlijk een voorbeeld wat in Nederland geteeld wordt. Soja wordt er heel lang naar gekeken. En we gaan nu ook nog kijken naar kikkererwten. In hoeverre die in Nederland te telen zijn als een bron van eiwitrijke gewassen.
Ja, en dan kun jij erbij niet zo allerlei mooie producten van maken.
Precies. En uiteindelijk moet er afzet zijn voor die gewassen wilden de boeren ze gaan telen. Er moet een markt zijn.
Ja. Heb jij nog een vraag voor Fred? Jeroen?
Nou, ik We hebben het gehad over minder bewerkt. We hebben het gehad over eigenlijk het herontdekken van smaken. Hè, zoals we die misschien wel vergeten zijn. Hè, vanuit het verleden waarin we veel meer fermenteerden eigenlijk nog dan nu het geval is. Dus ik ben wel nieuwsgierig, Fred, hoe jij... Wat zou jij, als je het hebt over fermentatie en je hebt het over smaken die we uit het oog zijn verloren of producten. En we kijken naar 5 jaar in de toekomst.
In de toekomst.
Wat zou dan nog een product of een smaak zijn waarvan jij misschien zegt van nou, het zou mooi zijn als die weer terugkomt. Hè? Niet zozeer iets heel nieuws, maar iets waarvan we zeggen, nou, we zijn het eigenlijk vergeten hoe lekker dit kan zijn, deze smaak, dit product. Waarmee we ook de eiwittransitie nog eens versnellen.
Dat is een hele goede vraag. Ik zou niet weten wat we in principe aan fermentatie verloren zijn. Ja, we hebben natuurlijk de zuurkool wat een gefermenteerd product is. Er is vrij veel wat je kan fermenteren. Misschien de wat nu gemaakt wordt met sojabonen.
Tempeh.
En dat kan je natuurlijk heel goed maken met allerlei andere peulvruchten. Daar wordt ook wel aan gewerkt, maar ik denk dat zeker als je Nederlandse peulvruchten gaat telen, dat je daar ook best nog wel een slag kan maken in wat je daar aan producten kan bereiden.
Ik vind dat inderdaad een heel mooi voorbeeld. Ja. Ik weet nog, 15 jaar geleden, toen spraken we ook in verschillende generaties vlees. Opvolgers of vleesvervangers. En rondom de eerste generatie zei ik zelf ook van ja, dat is toch een beetje tempeh, tofu. En nu neig ik er zeer naar om eigenlijk te zeggen van nou, die eerste generatie,
die
was helemaal zo gek nog niet.
Ja,
dus met een stuk minimale bewerking daarin, ook een stuk herkenbaarheid van de bonen en hele prettige smaken en texturen. Dus
misschien kan het met fermentatie nog iets verbeteren ten opzichte van de eerste.
En je kunt het prima gebruiken als ingrediënt, ook in allerlei gemaksproducten, van pokeball tot wrap. Dus ik vind dat een mooi voorbeeld.
Ja. Wij hebben ze geproefd van kikkererwten bijvoorbeeld ten opzichte van de sojabonen. En dat heeft naar mij een veel milder en een veel plezieriger smaak dan de standaard tempeh op basis van soja. Dat heeft toch wel een beetje het volle en romige van een kikkererwt vind je daar wel in terug.
Oké, hartstikke mooi. Ik kan niet wachten tot ik dat terugzie in de schappen. Oh, dankjewel, Fred.
Ja,
en Jeroen?
Ja, dankjewel, Fred.
Dank voor het luisteren naar deze podcast, waar ik met Jeroen Willemsen en onze gast terugblik en vooral ook vooruitkijk op de ontwikkeling van de plantaardige categorie. Check ook de andere 2 afleveringen in deze serie. Kijk vooral ook op vmt.nl voor reportages, praktijkverhalen en interviews over de eiwittransitie. En kom vooral ook naar het Food Future Event op 3 oktober, waar dit onderwerp ook aan bod komt.